Omdat het zo rustig is vanwege de vakantie, was er vanmorgen ook niet iemand die het kindermoment kon doen. En toen dacht ik, laat ik weer eens een preekbingo maken. Dus voor de kinderen en andere volwassenen die in de kerk zitten. Is er zo'n preekbingo beschikbaar? Als je er al één hebt, dan is dat mooi. Als je er nog geen hebt, daarachter in de kerk, tegen die houten schotten aan, daar liggen preekbingo's klaar. En ook als je volwassen bent, je mag best er even eentje ophouden. Want ik weet dat ook voor sommige volwassenen het heel handig is om dan de preek goed te kunnen volgen. Wat is de prijs, wordt hier gevraagd. Ja. De prijs ligt in het luisteren zelf, Tom. Hey. In de voorbije maanden hebben we hier in de Plantagekerk heel vaak geluisterd naar de bergreden van Jezus, onderdelen uit de bergreden. Die bekende woorden van Jezus die ook al klonken in een van de liederen die we net gezongen hebben. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Dat is de eerste die je moet invullen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. We hebben geluisterd naar die bergreden. En een van de valkuilen bij die bergreden is dat we het als een nieuwe wet gaan zien. Dat het weer allemaal moeilijke geboden zijn die Jezus ons geeft en waar wij ons aan moeten houden. En dat lukt dan weer niet. Want dat zien we toch vaak in ons leven gebeuren. Dat God iets tegen je zegt, wees nederig bijvoorbeeld. En dan ben je toch weer trots geweest of je hebt niet de minste willen zijn. En dan baal je daar weer van. En dan kan het zomaar gebeuren dat ook die bergreden weer een nieuwe last in je leven wordt. Van allemaal geboden waar je je niet aan kunt houden. En daar wil ik vanmorgen als het ware even een stapje terug doen. En met jullie ontdekken hoe belangrijk het is dat we eerst vrienden zijn met Jezus. Voordat we gaan luisteren naar zijn bergreden. Ik denk dat vriendschap met God, vriendschap met Jezus een onmisbare context is waarbinnen de bergreden van Jezus gehoord kan worden. Dus dat is waar we vanmorgen bij stilstaan. Vriendschap met God. Vriendschap met Jezus. En we kijken hier ook naar een icoon. Komt uit de 7e eeuw. Een Koptische icoon. En dat wordt wel de vriendschapsicoon genoemd. Je ziet Jezus aan de rechterkant met dat boek, het evangelie, in de hand. En naast hem staat Menas, een abt van een klooster, verder niet zoveel over bekend. En al eeuwenlang is dit een verbeelding van de vriendschap die Jezus sluit met zijn leerlingen. En als je het misschien lastig vindt om naar de preken te luisteren, dan zou je aandachtig naar de icoon kunnen kijken, de tijd die de preek duurt, om te zien wat zie ik daar, wat gebeurt daar. Ik zie in ieder geval dat Jezus een hand op de schouder legt van Menas, een vriendschappelijke arm om hem heen slaat. En één ding wat mijzelf ook opvalt is dat hij drukt Menas niet helemaal tegen zich aan. Er zit ruimte tussen hem en Menas in. Vriendschap is niet dat je doodgedrukt wordt of dat je doodgeknuffeld wordt als het ware, maar er is ook ruimte. En als je nog wat beter kijkt, dan zie je dat Menas ook een heel klein beetje naar voren wordt geschoven. Doe maar. Ga maar die weg die ik wijs. Wees maar open naar de toekomst toe. Het gaat dus over vriendschap en dan is het goed om even een paar weerstanden te benoemen, want die zullen er wel zijn. Misschien dat je hier zit, ja, vriendschap, is God je vriend of is Jezus dan je vriend? Is God daar niet veel te heilig voor om zomaar over vriendschap te spreken? En nou is het inderdaad goed om te zeggen, nee, God is niet ons vriendje, Maar dat zeggen we ook wel eens wat te snel in de kerk. En dan laten we het hele vriendschapsthema, wat in de Bijbel best een belangrijke rol speelt, laten we dan maar helemaal zitten. Kijk, God blijft een heilige God en Jezus blijft ook echt Heer. En we moeten ook niet onze aardse vriendschappen teruglezen in de hemelse vriendschap die Jezus met ons sluit. Geldt trouwens ook voor het vaderbeeld. Als wij God als vader willen leren kennen, dan moeten we niet eerst kijken naar onze aardse vaders. Dat doen we wel vaak, zo werkt dat. Maar soms moet je even de knop omzetten en zeggen, nee, God is een hemelse vader. En als het goed is, wordt dat door aardse vaders heen zichtbaar. Het is niet zo, ik zie een aardse vader en dat zal de hemelse vader daar ook wel op lijken. In mooie gevallen is het natuurlijk prachtig als dat zo is. Maar het is andersom. Er is hemels vaderschap en aards vaderschap is daarvan afgeleid. Er is hemelse vriendschap. God sluit vriendschap met ons. En hopelijk zijn de aardse vriendschappen een spiegelbeeld van die hemelse vriendschap. Maar dat is dus een weerstand die misschien even overwonnen moet worden. He, is God daar niet te heilig voor? Zeker, God is ook heilig, maar hij biedt ons ook zijn vriendschap aan. En de tweede weerstand, misschien komt het ook wel een beetje te dichtbij. Die vriendschap. En dat je dan denkt, van nou laat maar. Vroeger toen ik, dat is vrij lang geleden, 25 jaar of zo, ging ik bij de ENR mee. Op camping Patje Lanta, ergens in Drenthe. En daar hadden we altijd zondagavondzang. En ik mocht op het orgel spelen. En aan het einde van zondagavondzang mocht je altijd wensliederen opgeven. En een van de liederen die altijd werd opgegeven, en de rest van het team wist dat ik een hekel had aan het lied, maar ik moest het natuurlijk wel begeleiden. Een van de liederen die dan vaak opgegeven werd, dat was Welk een vriend is onze Jezus. En ik had een beetje een hekel aan het lied, dus we zongen dat lied met z'n allen, maar het team zat ergens achter in de tent te snikken van het lachen. Maar waarom had ik een hekel aan dat lied? Ik denk dat het te dichtbij kwam. Welk een vriend is onze Jezus. Ik hield Jezus liever een beetje, dan kun je 100 keer met ENR meedoen, maar dan kun je Jezus nog steeds een beetje op afstand willen houden. Dus dat kan ook een weerstand zijn die bij je is. Dat je zegt, ja, dat is allemaal prachtig, of juist helemaal niet prachtig, in vriendschap. Houd Jezus maar even op afstand. Maar dat wil Jezus dus niet. Jezus wil wel dichtbij komen. En we verkennen vanmorgen met elkaar dat Jezus tegen ons allemaal zegt, ik noem jullie vrienden. Ik wil een vriendschapsrelatie met jullie sluiten. En ik zeg er dan bij, die vriendschapsrelatie is zo nodig om ook naar die bergreden te kunnen luisteren. Anders is het weer een nieuwe wet met allemaal moeilijke geboden waar je niet aan kunt houden. Het gebeurt in de Bijbel vaker dat mensen ook vriend van God worden genoemd. Denk bijvoorbeeld aan Abraham. Abraham wordt in Jesaja 41 en ook in Jacobus 2, wordt hij vriend van God genoemd werd. Hij werd een vriend van God genoemd. Het wordt ook over Mozes gezegd. Mozes die ging elke dag de tent van de samenkomst in en uit. En dan staat er in Exodus 33, zij spraken met elkaar zoals vrienden met elkaar spreken. Dus Mozes en Abraham zijn twee bekende voorbeelden uit de Bijbel van mannen die genoemd worden vriend van God. Maar vanmorgen staan we er dus vooral bij stil dat Jezus het zegt tegen zijn leerlingen die om hem heen staan. Hij zegt, ik noem jullie geen slaven meer. Ik noem jullie vrienden. Vrienden noem ik jullie, niet meer dienaren of slaven. Trouwens, als je dan iets verder leest, dan zie je dat die uitdrukking nog wel gebruikt wordt. Want Jezus blijft Heer. En ook Paulus noemt zich later wel eens een slaaf van Christus. He, dus het is niet afgeschaft, dat beeld van de slaaf. En toch zegt Jezus, ik noem jullie vrienden. En we lazen ook een klein stukje uit de bergrede. Een best wel heftig stukje eigenlijk. En ik heb het erbij uitgekozen, omdat je, als je dat goed op je in laat werken, dat misschien precies hier dat ook aangeraakt wordt in de bergrede. Dat die vriendschapsrelatie zo belangrijk is. En niet iedereen die Heer, Heer, dat kun je natuurlijk roepen, hè? Heer, Heer, heilige God. Maar niet ieder die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Nou, dat is nog niet meteen ook vriendschap. He, maar dan zegt Jezus ook, op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam wonderen verricht? Het zijn fantastische dingen die zijn gebeurd. En toch zegt Jezus dan, en dan zal ik hun recht uitzeggen, ik heb jullie nooit gekend. En daar proef ik die vriendschap. Kennen, gekend worden, dat is een intieme relatie zoals die tot de uitdrukking komt in vriendschap. Jullie waren niet mijn vrienden. Je deed wel allemaal bijzondere dingen. Maar jullie zijn niet ingegaan op een uitnodiging om een vriend van mij te zijn. Weg met jullie wetsverkrachters. Ja, dat is ook een heftige taal die ook in de bergreden voorkomt. En we zullen zometeen ook zien dat vriendschap en gehoorzaamheid elkaar helemaal niet uitsluiten. Maar ook in de bergreden zien we dus dat Jezus ons wil kennen in een vriendschapsrelatie. Nou, we proberen het eigene van die vriendschapsrelatie in beeld te krijgen. Want het bijzondere daarvan is wel dat het een eenzijdige, door Jezus tot stand gebrachte relatie is. De leerlingen zijn niet eens met elkaar gaan praten. Mensen, zullen wij samen eens tegen Jezus zeggen van Jezus, u bent onze vriend. En dat Jezus dan overwoog of hij dat zou willen. Nee, hij zegt heel nadrukkelijk tegen zijn leerlingen, ik noem jullie vrienden. Er zit al iets eenzijdigs in. Als wij tegen iemand zeggen, jij bent mijn vriend en die ander is er helemaal niet van gediend. Dan zeggen we, nou, blijf liever een beetje uit mijn buurt. Maar Jezus zegt, ik noem jullie vrienden. Het is een door hem eenzijdig gesloten vriendschap. Nou, ik wil twee dingen met name naar voren halen van wat Jezus rondom die uitspraak zegt. En het eerste is dat hij zegt, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Dus we gaan even onderzoeken, wat is nou die vriendschap? Ik noem jullie vrienden, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Dus kenmerkend voor de vriendschap die Jezus sluit met zijn leerlingen is dat hij van alles van de Vader heeft gehoord en dat geeft hij door aan zijn leerlingen. Dat is blijkbaar de definitie, een onderdeel van de definitie van vriendschap die Jezus gebruikt. Jezus heeft van alles gehoord in de vertrouwelijke en intieme omgang met de Vader. En vriendschap betekent in dit geval dat hij dat zei tegen zijn leerlingen. Wat heeft Jezus dan eigenlijk gehoord van de Vader? Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord. Zou niet een heel belangrijk stuk van wat Jezus van de Vader heeft gehoord. Zou dat niet zijn wat Jezus gedeeld heeft met zijn vrienden in de bergreden? Dat is even de concrete koppeling die ik maak tussen wat Jezus hier in het Johannesevangelie zegt en wat Matteüs vertelt over de bergreden. Ik heb even de eerste keer dat ik over de bergreden preekte ook gezegd, als we die bergreden lezen in Matteüs 5 tot 7 en ontdekken dat ook in Lucas 6 er een kortere versie van de bergreden voorkomt, dan zien we in Lucas 6 dat Jezus een nacht lang op de berg is in gebed. Dat wordt in Lucas 6 vers 12 verteld. Dus Jezus is een hele nacht lang in gebed. Hij brengt tijd door met zijn Vader. En de volgende morgen zoekt hij eerst een aantal leerlingen uit en houdt hij de bergrede. Dus wat deed Jezus die nacht op de berg? Hij was vertrouwelijk en intiem met zijn Vader. En hij vroeg aan zijn Vader, Vader, ik ga morgen leerlingen uitzoeken. Wilt u me vertellen wie ik moet uitzoeken? En hij is ook in die nacht in gebed bij zijn Vader. En hij vraagt aan zijn Vader, Vader, ik heb het idee dat ik morgen een belangrijke toespraak moet houden. Wat moet ik zeggen? Ik noem jullie vrienden, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie heb doorgegeven. Dus die vriendschap met Jezus is een onmisbare context voor het kunnen luisteren naar alles wat Jezus in de bergrede zegt. Dus dat is de reden dat ik vanmorgen tegen mezelf en tegen jullie zeg, als we luisteren naar die bergrede, ontdek dat Jezus eerst tegen je zegt, ik noem jullie vrienden. En dan zegt hij, gelukkig wie nederig van hart zijn. Dus hij zegt het als een vriend. En het tweede waar we bij stilstaan. Jullie zijn mijn vrienden. Vers 15 is dat. Vers 14. Jullie zijn mijn vrienden wanneer jullie doen wat ik zeg. Dat klinkt niet zo heel erg vriendschappelijk. Je moet doen wat ik zeg. Dat zeggen ouders wel eens tegen hun kinderen. Je moet gewoon doen wat ik zeg. En dat klinkt niet altijd zo vriendschappelijk. Hè? Dan moet gewoon geluisterd worden. Maar we ontdekken vanmorgen, wat bedoelt Jezus met vriendschap? Hè? Wij gaan niet onze maatstaven van aardse vriendschappen. Hè? Kunnen we prachtige dingen over zeggen. Maar die gaan we niet opleggen aan de vriendschap die Jezus met ons sluit. Hè? Eerder is het zo dat de vriendschap die Jezus met ons sluit weerspiegeld mag worden in onze vriendschappen. Het is dus ook geen gelijkwaardige relatie. He, in onze aardse vriendschappen is over het algemeen dat wel het geval. En vrienden die staan helemaal op gelijke voet met elkaar. De een is niet meer dan de ander. Maar Jezus blijft Heer. Hij blijft ook de Heer die zegt, ik heb jullie lief gehad. Ik ben iemand die jullie lief heeft. En binnen die vriendschappelijke relatie is dus gehoorzaamheid ook heel erg belangrijk. En dan gaat het dus niet, dan krijgt die gehoorzaamheid krijgt dan misschien een wat andere kleur dan we gewend zijn. Bij gehoorzaamheid denken we, nou, ik moet nou maar doen wat er gezegd wordt, want anders komt er gedoe. Maar het gaat hier niet meer dan, juist vanwege die vriendschap die Jezus met ons sluit, het gaat niet meer over gehoorzaamheid als een soort van plichtsbesef, uit angst voor straf. He, want als je al die oproepen van Jezus zo opvat, ja, dan word je al snel een vreugdeloze christen. En dat is het laatste wat Jezus wil. Hij wil geen vreugdeloze christenen. Christenen die zeggen, nou ja, God zegt van alles tegen mij, ik zal me er maar aan houden, want anders loopt het helemaal verkeerd met me af. Nee, Jezus wil juist graag dat wij vreugdevolle christenen zijn. Staat ook in Johannes 15. In vers 11 staat dat. Ik zeg dit tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Dus dat is wat Jezus als verlangen in zijn hart. Als hij zegt, ik noem jullie vrienden, dan heeft hij al gezegd, ik wil dat de vreugde die in mij is, ik wil heel graag dat die in jullie is. En blijkbaar is de weg van de gehoorzaamheid de weg van de vreugde. Geen vreugdeloze christenen, geen mannen en vrouwen die alleen maar uit plichtsbesef gehoorzaam zijn aan God. En dat je hart er dan eigenlijk helemaal niet bij is. Iemand zei het een keer zo. Hè, want we voelen natuurlijk wel dat hier iets paradoxaals zit. Elke keer wanneer je op Gods wijsheid vertrouwt en alles doet wat hij zegt, zelfs wanneer je het niet begrijpt, verdiep je je vriendschap met God. Zal ik nog even een keer zeggen. Elke keer wanneer je op Gods wijsheid vertrouwt, die ook doorklinkt in zijn geboden, en alles doet wat hij zegt, zelfs wanneer je dat niet begrijpt. Elke keer als je dat doet, verdiep je je vriendschap met God. Nou, dat is dus de uitnodiging die vanmorgen naar ons allemaal toekomt. Dat Jezus voor je komt staan en tegen je zegt, ik noem jou vriend. En de vraag is dan natuurlijk, en die kun je alleen maar in je eigen hart beantwoorden, wil ik dat ook? Wil ik ook een vriend van Jezus zijn? Of klinkt er nog steeds een stemmetje, nou daar is hij te heilig voor. Vriendschap, moet je maar niet aan beginnen. Of misschien als je ietsjes eerlijker bent, zegt, nou, het komt mij te dichtbij, laat maar even. Dat kan natuurlijk, hè? Dus dat mag er ook zijn. He, want we zijn mensen. En het is natuurlijk nogal wat dat Jezus tegen je zegt, ik wil je vriend noemen. Je mag best even terugdeinzen. Dan denk je, ja, wil ik dat eigenlijk wel? Maar er klinkt dus die uitnodiging. Thomas à Kempis, die bekende man uit Zwolle van de Agnietenberg, de moderne devotie en zo, die heeft in zijn bekende boek Navolging van Christus een prachtig hoofdstuk geschreven over geestelijke vriendschap met Jezus. Twee citaten geef ik even door, gewoon omdat ze zo mooi zijn en omdat ze hier uit de buurt komen, om zo te zeggen. Maar al heel wat eeuwen geleden, 5, 6 eeuwen geleden. Hij zegt in dat hoofdstuk over geestelijke vriendschap met Jezus, als Jezus bij je is, dan is alles goed en lijkt geen enkel ding moeilijk. Maar als Jezus er niet is, valt alles hard. Dus als Jezus bij je is, dan is alles goed en lijkt geen enkel ding moeilijk. Maar als Jezus er niet is, valt alles hard. En nog een uitspraak. Zonder een vriend kun je niet goed leven. En als Jezus niet bovenal je vriend is, zul je er diep droevig en verlaten aan toe zijn. Je doet dus dwaas wanneer je in iemand anders vertrouwen stelt of je vreugde vindt. Het is verkieslijker de hele wereld tegen zich te krijgen dan Jezus te krenken. Zo probeert Thomas à Kempis ons binnen te nodigen in die ruimte van de vriendschap met Jezus. En tenslotte nog twee dingen. Hoe zou je dit nou mee kunnen nemen? Wat zijn houdingen die horen bij de vriendschap die Jezus ons aanbiedt als Jezus tegen ons zegt vanmorgen, vrienden noem ik jullie. Dan roept dat twee dingen op. In de eerste plaats openhartige nieuwsgierigheid. Ik wil een beetje nieuwsgierigheid bij jullie aanwakkeren. Openhartige nieuwsgierigheid. En waarom nieuwsgierigheid? Omdat Jezus zegt, ik noem jullie vrienden, want ik heb alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik aan jullie bekendgemaakt. En ik denk dat de meesten van ons wel weten dat we nog lang niet alles gehoord hebben. Dat we nog lang niet alles weten. En ik hoop dat je een beetje nieuwsgierig bent. Wat zou Jezus nog meer willen vertellen van de Vader? Dus nieuwsgierigheid, omdat God een God is die heel veel dingen aan ons bekend wil maken. Dus wees een beetje nieuwsgierig. Openhartige nieuwsgierigheid. Vader, wat wilt u zeggen? En wilt u door uw Zoon Jezus tegen mij zeggen? En tenslotte, hartstochtelijke gehoorzaamheid. Klonk als Renze, geloof ik. Dus dat woord hartstochtelijk, dat vergeten we niet weer. Hartstochtelijke gehoorzaamheid. Dus ik hoop dat je het tweede woord ook niet vergeet. Hartstochtelijke gehoorzaamheid. Als Jezus tegen je zegt, vrienden noem ik jullie. En als je zegt, ik wil op die uitnodiging ingaan. Ik wil graag ook vriend van Jezus zijn. Laat er dan ook in jou een diep verlangen in je hart zijn. Om de weg die God wijst ook daadwerkelijk te gaan. Dus alles wat Jezus in de bergreden zegt, dat is een weg om te gaan. En er zijn best dingen bij waarvan we zeggen, hoe, dat is moeilijk. Maar laat er hartstochtelijke gehoorzaamheid zijn. Vanuit je hart. Geen vreugdeloze christenen. Geen plichtsbesef. Hartstochtelijke gehoorzaamheid en verlangen om achter Jezus aan te gaan. Hij is onze vriend. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u dat vanmorgen zo tegen ons zegt, dat u ons vrienden noemt. Leg in ons hart ook een verlangen om te groeien in die vriendschap, dat we u niet op afstand houden, maar dat u dichtbij mag komen. Dat u een arm om onze schouder mag leggen. En dat u met uw andere hand ons de weg wijst. De weg van uw woorden. Woorden om naar te luisteren, een weg om te gaan. Heer, als we toch ook weerstand voelen, als we ons een beetje afvragen in alle eerlijkheid in onszelf, wil ik dit wel? Heer, geef dat die eerlijkheid er dan kan zijn, en bij u is het ook altijd mogelijk, u schrikt daar ook niet van. En tegelijk vragen we u, Heer, wilt u zo door uw Heilige Geest werken dat er weer, dat er meer ruimte komt? Dat er een verlangen is om in te gaan op uw uitnodiging, om die vriendschap ook te beleven. Heer Jezus, en als u dan weer spreekt en zegt, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel, Heer, laat dan ook dat verlangen er zijn om al die woorden te horen en ze steeds maar weer op ons in te laten werken. Omdat we geloven dat op die manier uw koninkrijk zichtbaar wordt in onze levens. Dat vragen we uit genade. Amen.